Mijn broers wouden niet dat hun vrienden dachten van, oh, je hebt een homo als broertje. Ik ben homo, deal with it. Ja. Doei. Hij kon toen mijn kamer instormen. Toen zei hij van, dit kan niet, weet je, dit is vies. Hij deed dus de deur dicht en hij deed ook het raam dicht. En dat was voor mij het moment dat ik echt dacht van, oh my god, ik ben daar in de CSI scene.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Deze week in de podcast de mega knappe Solange. Ze werd geboren in het verkeerde lichaam, ontving nul begrip van familie en omgeving, wordt uit huis geplaatst en leeft zelfs een tijdje op straat. Ondanks ontbrekende steun besluit ze zelf haar transitieproces aan te gaan en met een grote dosis positiviteit en doorzettingsvermogen haar eigen weg te kiezen. Nu is Solange de eerste transgender persoon in Nederland met een officiële mistitel en wil ze haar verhaal inzetten om te inspireren en informeren. En ik vind het mega leuk dat je er bent. Dank je wel.
Yes, jij ook bedankt. Echt heel gezellig.
Ja, echt heel leuk dat je er bent. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, hoe was jij vroeger? Hoe was jouw jeugd?
Mijn jeugd was echt, niet om te dramatisch te klinken, maar gewoon wel dramatisch. Weet je, je groeit op eigenlijk in een environment die gewoon niet ontwikkeld is voor personen zoals ik, weet je. Ik bedoel, toen in begin 2000, je hoorde helemaal niks eigenlijk over transpersonen of sowieso al over homoseksualiteit, hoorde je heel weinig. En eigenlijk de enige aanknopingspunt van de Rainbow Family, zoals ik dat altijd noem, was Gordon eigenlijk, ja? Op tv. Dat was het enige wat je toen eigenlijk had.
Hij was echt een soort van rolmodel dan?
Nou ja, niet voor mij, zeg maar. Kijk, wel voor de gay community, maar ik identificeerde mezelf natuurlijk al toen eigenlijk al als vrouw, weet je. Dat begon eigenlijk al op 9-jarige leeftijd. Het was heel, heel, heel vroeg eigenlijk al. Alleen er waren geen openlijke transgender personen op tv toen.
Ja, want hoe merk je dat? Op 9-jarige leeftijd merk je dus eigenlijk van, jeetje, mijn lichaam, dit is niet wie ik ben.
Ja, ik voor mij persoonlijk merkte ik dat omdat ik je gaat naar bepaalde meiden kijken, maar niet op een manier zoals andere jongens kijken. Weet je, je kijkt heel erg van, wauw, lang haar, mooie top, leuke nagellak of weet je, dat soort dingen zie je. En dan ga je echt denken van, maar dit is niet het gevoel wat andere jongens ook hebben.
Ja.
Dus hoe zit dat dan? En dan ga je toch eigenlijk denken van, het is toch, zeg maar, je wilt ze meer zijn dan dat je met ze wilt zijn.
Ja, dus in plaats van aantrekking is het meer een soort van identificatie van, ja, ik vind die vrouw of dat meisje mooi, maar ik wil dat ook zijn.
Ja, ja. Oh, precies. Ja.
En op 9-jarige leeftijd is ook best wel jong om daar al zo bewust van te zijn.
Ja, ja, nou ja, het is inderdaad vrij jong om er dan ook al echt mee bezig te zijn. Moet ik wel zeggen, kijk, omdat er steeds meer genormaliseerd wordt, het wordt ook steeds meer op de media bekendgemaakt, zeg maar. En er komen steeds meer rolmodellen die ook op veel jongere leeftijd eigenlijk naar voren komen. Wordt het ook steeds normaler om eigenlijk heel vroeg die gevoelens te hebben, weet je. Want er zijn al heel veel kinderen die eigenlijk op een hele jonge leeftijd bepaalde gevoelens ontwikkelen voor wat dan ook. Weet je, je vindt bijvoorbeeld iets leuk, of je houdt echt al van iets, of je gaat bepaalde feelings ontwikkelen voor een onderwerp of voor personen. Dat begint echt al heel jong. Dus het is eigenlijk niet zo heel raar. Alleen als jij natuurlijk opgroeit in een cultuur en in een maatschappij waarin dat altijd onderdrukt is en waarin altijd personen zoals ik, zeg maar transpersonen, eigenlijk worden gezien als mentally not stable, dan durf je ook nooit op zo'n jonge leeftijd er echt voor uit te komen. Omdat je ook totaal niet weet wat het is of wat het met zich meebrengt.
En hoe jong was je echt voor het allereerst? Kan je dat nog herinneren, het eerste moment dat je dacht, wat gaat er in mijn hoofd om? Is er een bepaald punt geweest?
Nee, niet echt. Ik weet dus toen ik echt een jaar of 9 was, ongeveer was dat ik toen wel echt op een gegeven moment met mijn moeders make-up ging spelen of haar schoenen ging aandoen, zeg maar. Of ze had dan zo'n haarborstel en deed net alsof ik heel lang haar had. Ja. Voor mij was dat heel een heel echt gevoel. Hè? Ja. Voor mij was dat een heel gewoon, it was the real life.
Ja,
zeg maar.
Is gewoon heel duidelijk dat meer jou aantrok.
Ja,
eigenlijk.
Absoluut, ja.
En is het dan ook zo dat jouw moeder, hoe reageerde zij daarop? Want ik begreep dat je ook best wel uit een christelijke omgeving komt.
Nou ja, niet per se christelijk, alleen we zijn semi-katholiek opgevoed. We waren niet gelovig, alleen we hadden wel... ik heb drie oudere broers en we hadden... Volgens mij hebben we allemaal onze... Hoe noem je de communie en vormsel gedaan, zeg ja. maar. Allemaal in de kerk en dat was allemaal normaal. Alleen we leefden dan niet volgens het woord van God of wat dan ook.
Streng gelovig, maar wel redelijk betrokken bij de kerk.
Dat is dus het rare, zeg maar. We gingen nooit naar de kerk, maar we waren wel deels in de kerk opgevoed met dus die officiële praktijken. Alleen het dorp waar ik in woonde was heel multicultureel. Het was heel divers, om maar zo te zeggen. Alleen gewoon heel small-minded, gewoon heel achterwaarts. Gewoon, weet je, je loopt daar en als je ook maar enigszins er anders uitziet of je hebt een andere kleur haar of wat dan ook, je wordt meteen belachelijk gemaakt. Je wordt meteen nagekeken, je wordt meteen een beetje het pispaaltje gemaakt. Gewoon alleen maar omdat je er anders uitziet. Dus ja. Die mentaliteit daar is zo toxic, zeg maar zo... fragile, ja, dat je ook...
Een beetje bekrompen ook.
Enorm, ja. Ja, enorm.
En is het dan ook zo, want dan ben je al best wel jong... maakt ook het dorp waar je dan vandaan komt... of de omgeving waarin je zit... het moeilijk om ervoor uit te komen van... nou, ik ga niet op voetbal... of ik ga niet de standaard jongetjes dingen doen?
Het was wel... ik heb altijd een hele sterke wil gehad... wat ik wel en niet wil, zeg maar. Alleen het was wel... Je was wel meteen het rare eentje in de vijver... als je niet meedeed met dat soort dingen. Hè? Dus je zit dan op de basisschool... en eigenlijk iedereen op die basisschool komt uit de buurt. Weet je, komt uit het dorp of één dorp verder. Dus iedereen kent elkaar ook. Je weet waar iedereen woont. En als er dan iemand tussen zit, wat ik dus was... het rare eentje wat niet meedoet aan voetbal... of wat niet meedoet aan... echt aan sport of wat dan ook, dan je wordt gewoon een soort van achtergelaten of je wordt gewoon een soort van gewoon een beetje aan de kant geschoven. Ja, zeg
is
maar.
Het dan eenzaam?
Heel eenzaam, ja, absoluut. Weet je, want je voelt eigenlijk bepaalde dingen waarvan je niet weet wat het is of hoe je daarmee kan, hoe je jezelf daarmee identificeert. En daarnaast heb je ook niet echt vrienden, ja. Omdat iedereen zoiets heeft van ja, we weten niet. Precies wat jij wilt, of wat je doet, of wie je wilt zijn. En dat vinden wij raar, omdat hun ook zo zijn opgevoed, zeg maar.
Ja.
Dus ja, je bent echt een soort van geïsoleerd kind, eigenlijk.
Ja, en als kind kan je dan met die emoties omgaan? Of hoe zorg je dat je een beetje daar je weg in vindt?
Ik, voor mij persoonlijk, ik had mijn toevlucht in YouTube gezocht. Dus ja. Echt eigenlijk de outside world. En dat waren heel veel make-up video's. Dat waren heel veel tutorials. Dat waren heel veel, zeg maar, dingen om de realiteit te ontsnappen, zeg maar.
Ja.
Dat was een beetje mijn toevlucht daarin.
Dat is wel heel fijn dat het internet er dan is, eigenlijk. Want ik kan me voorstellen, misschien 30 jaar geleden, dat het heel moeilijk voor mensen is als ze in een soort van bubbel zitten.
Ja.
Aan gewoon een toxic en bekrompen mensen, dat het heel moeilijk is om daaruit te komen.
Ja, absoluut.
Geen voorbeelden daarin te zien.
Ja.
En twijfel je als je dan jong bent nog of het echt is van ik zit in het verkeerde lichaam of dat het misschien is ik val op jongens? Zit daar nog een verschil in?
Op zich wel. Omdat ik niet wist, zeg maar, wat er eigenlijk aan de hand was en of de gevoelens die ik had, of dat, zeg maar, het klinkt heel raar, maar een legit iets is, zeg maar. Want ik had toen nog nooit gehoord van transgender of een transitie of van man of vrouw, zeg maar. Ik wist niet dat dat mogelijk was. Dus ik dacht alleen, ik val gewoon op jongens, maar ik ben gewoon heel erg gay, zeg maar. Gewoon heel, heel vrouwelijk.
Ja.
En dat was toen ook het enige wat ik echt, wat ik wel kende. Dus toen ik daarna opgroeide in mijn puberteit, dat was een beetje mijn houvast die ik had. En die ik toen ook met trots gewoon droeg. Weet je, ik had geblondeerd haar. Ik had lekker een klosje op. Gewoon lekker eigenlijk heel fout, zeg maar. Foundation, vier kleuren te donker. Weet je, want ik wou eigenlijk gewoon echt een meisje zijn.
Ja.
Maar ik wist niet dat dat mogelijk was, of dat dat kon. Dus ik uitte dat een heel erg, zeg maar, heel, noem je dat, zeg maar, progressief gedrag, zeg maar.
Dus,
heel...
je zocht een beetje die randjes op ook.
Nou, niet eens meer. Ik trok die randjes er vanaf en ik klom er overheen, zeg maar. Weet je, ik moest die volgende stap. Ik moest, zeg maar, ik moest, zeg maar, verder en verder en verder. Want dat voor mij, dat was toen mijn, mijn toevlucht en mijn manier van leven, zeg maar. Omdat ik niet wist dat het ook anders kon.
Ja, en op welk moment kom je erachter dat het wel anders kan?
Ik was toen ongeveer een jaar 15, 16. Toen begon ik echt kennis te krijgen van eigenlijk dat je ook van man naar vrouw kon gaan of en andersom. En dat het, zeg maar, ook een transitie kon ondermaken. En dat je eigenlijk gewoon ook een meisje kan worden. Met hormonen en met alles. En toen dacht ik, toen begon er ook echt voor mij, zeg maar, een zo'n lightbulb van, ja. Oké, it makes sense now. Weet
dat
je,
het
dit
ook
is
op zijn plek valt misschien.
Ja, zeg maar, het valt inderdaad gewoon op zijn plek. Van, dit is precies al wat ik al die jaren heb gevoeld. Al die jaren van onderdrukking. Al die jaren eigenlijk van make-upje hier, haarlakje daar. En eigenlijk altijd van rondparaderen, zeg maar. Dat was mijn toevlucht. Maar dit is precies, wat ik wil.
Ja. Wat mooi lijkt me dat eigenlijk voor jezelf, dat je daar steeds meer antwoorden in krijgt.
Heel mooi inderdaad, maar ook wel heel lastig en heel beangstigend. Want ja, ik was toen 16, weet je, en ik weet niet of je nog van je eigen puberteit weet, maar het is heel, je zit in een hele emotionele fase, weet je. Alles is eigenlijk verkeerd, je bent heel, heel emotioneel, je weet niet hoe je met je gevoelens om moet gaan, je lichaam verandert, vrienden veranderen constant, weet je.
Had je veel vrienden in die tijd?
Nee, niet echt. Ik had een select groepje in het dorp waar ik opgroeide. Dat bestond uit 3-4 vriendinnen. Dat was ook echt het, zeg maar.
Ja.
En eigenlijk hoe meer ik mezelf ging zijn, en hoe meer ik, zeg maar, echt dacht van, oké, het draait om mij en niet om de mensen om me heen, begonnen ook echt echte vrienden te ontstaan, zeg maar. Dus die kwamen uiteindelijk langzamer die in hoorders, om maar zo te zeggen, kwamen die toch wel mijn kant op.
Wat waren de reacties van je ouders een beetje rond de periode van je 9 tot je 16e?
Heel veel onbegrip natuurlijk. En dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik ken mijn vader ook niet.
Helemaal nooit gekend?
Nee, nooit gekend. Okay. Vanuit zijn kant, zeg maar, hij had ook geen interesse in om zijn kinderen te leren kennen. Dus ik ben eigenlijk door mijn moeder opgevoed. En ja, zij was natuurlijk met dit ook geheel onbekend. Weet je? Zij kent dit niet. Kende dit niet. En voor haar was het ook gewoon heel beangstigend van, ja, weet je, je gaat nu iets doen wat ik niet weet, wat misschien gevaarlijk kan zijn. Daar word je vermoord. Word je enorm in elkaar geslagen, of weet ik veel wat. Of weet je, want ze wist niet, ze had geen houvast. Zeg maar, ze wist niet wat er ging gebeuren, of het proces wat ik meemaakte. En ik kon er natuurlijk niet over praten, omdat ze niet wist wat ik voelde en doormaakte, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dat leidt dan onder de familie tot heel veel onbegrip, heel veel verdriet ook wel, gewoon echt een soort van een blank page dat het creëert.
En je broers? Want je had broers, toch?
Ik heb drie broers, inderdaad, ja. Mijn broers zijn eigenlijk alle drie gewoon hele stoere weren, om maar zo te zeggen. En die kennen dit ook niet. En die vonden dit allemaal raar in het begin. En die hadden natuurlijk hele stoere vrienden. En mijn broers wouden niet dat hun vrienden dachten van, oh, je hebt een homo als broertje. En weet ik veel wat, weet je, dat soort dingen.
Ja.
Dus het zorgde echt voor een muur tussen ons. Omdat ik heel erg mezelf aan het zijn was. Weet je, ik wou heel erg die extra level opzoeken. En hun waren heel erg van, dim je in, want je zet ons verschut.
Ja.
Nou, dat heeft mij natuurlijk gewoon best wel veel pijn gedaan, omdat ik echt het gevoel had van, hun willen mij juist onderdrukken, hun willen juist mij ervoor zorgen dat ik niet mezelf kan zijn.
Ja. Hoe vertel je zoiets aan je familie of aan je broers? Van, ik ga met transitie beginnen, of überhaupt in het begin van, ik val op jongens. Hoe gaat dat gesprek?
Ik heb eigenlijk beide keren, dus dat ik op jongens viel toen ik nog een jongen was, maar ook dat ik in transitie ben gegaan, ik heb niks verteld.
Niks verteld?
Nee, ik dacht, ik ben jullie niet iets verschuldigd of zo, weet je. Jullie behandelen me een soort van als, ja, vuil. En dan moet ik nu ook nog eens mijn hele hart en alles gaan blootleggen om te vertellen hoe ik me voel. Dus ik heb gewoon, toen ik realiseerde van, nou, ik ben eigenlijk homo, toen... dat was nog in het tijdperk van MSM. Oh my god, ken je die tijd nog?
Ja.
MSM, niet normaal.
Dat is echt een basisschool.
Way back.
Ja.
Maar toen, dat was in dat tijdperk. En toen had ik op mijn... Je kon nog niet blog schrijven, zeg maar. Op je eigen feed.
Ja.
Een soort Facebook, maar dan heel anders.
Ja, en, voor de jonge luisteraars.
Ja, voor de jonge luisteraars.
Ja, MSM was echt een shit.
Ja, echt niet normaal. En ik had dus toen op mijn blog gezet van, oké, mensen, dat jullie het allemaal weten. Of ik het niet meer tegen iemand te vertellen. Ik ben homo, deal with it. Ja. Doei.
Dat is stoer van je.
Heel stoer. Ja. En ik was toen 12 of zo. Weet je? Dat was echt bizar toen voor in die tijd.
Dat zelfverzekerd.
Heel zelfzeker, maar ja, dat deed je eigenlijk niet. En ja, mijn broer, die las dat, zeg maar, stormde mijn kamer binnen en die zei van, wat lees ik nou? is dit waar? En ik zei, ja, dit is waar. Ja. Nou, en wat toen, zeg maar, wat hij toen zei, dat heeft gewoon echt, dat was echt de start van het contactbreuk van mijn familie. Wat ik nu nog steeds heb. Ik heb eigenlijk al best al jaren geen contact meer met mijn familie. Maar hij kon toen mijn kamer instormen. En toen zei hij dit kan niet, weet je, dit is vies. Dit hoort niet, dit hoort zo niet, weet je. Homoseksuelen, dat ranzig, bla, weet je, dat hoort niet. En dat had mij toen zo'n pijn gedaan. Dat ik denk, het is je familie die zo over jou... praat, die zoiets over oordeelt. Jou zegt en zo'n oordeel velt inderdaad. Het heeft me echt gewoon, it shattered my heart. En toen kwam mijn moeder dus naar boven en mijn moeder zei toen wel, nou ja, weet je, als dat is hoe je bent, dan is dat zo. En dan, het is echt niet dat we minder van je gaan houden of zo. Mijn moeder is wel opgegroeid met volgens mij een homoseksuele neef of iets. Dus zij had wel al meer begrip, kennis, meer begrip van, meer kennis van, maar... Ze had het liever niet gehad. En dat heeft ze ook een paar keer gezegd. Van ja, ik had liever gewoon dat het niet was. Want het zorgt gewoon voor problemen en voor angst in mijn hoofd. En voor schaamte en toch wel, weet je...
Ja, sprak ze dat ook uit echt?
Nou ja, niet heel vaak. Maar ze zei wel van, weet je, er komt gewoon een hele andere wereld omheen kijken, weet je. Er komt gewoon heel veel misbruik bij kijken. En we wonen in een dorp en dat gewoon eigenlijk niet kan. En daar word je in elkaar geslagen of daar word je vermoord. Of weet ik wat. Zij maakte zich heel erg zorgen van... Weet je, van mijn well-being.
Ja.
En dat snap ik als moeder zijn. Dan snap ik dat ook echt helemaal. Maar het zorgde er echt voor dat ik juist...
Onderdrukt. Dat je ervan doe maar niet, zeg maar niet te vaak.
Dus ik voelde me echt heel... Ik voelde me heel erg, zeg maar, zo van... Je moet geen homo zijn, want dat kan hier niet.
Ja.
En ik dacht van, ja, hell to the no. Dat ik mezelf ga onderdrukken. Of dat ik, zeg maar, niet mijn leven ga leiden hoe ik wil. Want ja, dat is gewoon niet wie ik ben.
Nee, en dan besluit je op een gegeven moment uit huis te gaan?
Soort van. Toen ik echt een beetje begon te, mezelf meer begon te ontwikkelen... En meer het Amsterdamse leven begon te ontdekken. Hè? Want je bent dan tiener en je hoort dan van de grote stad Amsterdam. Ja. En dan wil je, dan ga je met mijn beste vriend... die nog steeds mijn beste vriend is al jaren... gingen wij naar Amsterdam, naar de Reguliers Dwarsstraat. Naar de gay capital.
Ja, waar het wel allemaal kan en mag.
Ja, en daar kon het in het wel. En daar voelde ik me zo vrij... En mensen keken me, weet je, mensen keken me nog raar aan, maar het was gewoon, het was daar oké of zo. Want ik durfde gewoon mezelf te zijn en niemand die er echt, zeg maar, iets over zei. Mensen keken, maar mensen zeiden niks. En dat is prima.
Ja.
En voor mij was dat zo'n bevrijdend moment dat ik echt dacht van, weet je, oh my god, het kan ook op die manier. Dus ik ging heel vaak gingen wij naar weekenden naar Amsterdam. En toen dacht ik echt op een gegeven moment van, oké, ik wil hier echt wonen en echt dit gevoel altijd meemaken, zeg maar. Dat hele liberating feeling.
Ja.
Dus
daarvoor besluit je om het contact te verbreken voordat je naar Amsterdam gaat?
Nee, dat was wel iets erna. Want ik wou eerst ontdekken hoe Amsterdam was. Dus ik had toen een paar weken had ik naar Amsterdam, toen naar Haarlem gegaan. Was echt midzomer. Nou, heel tof allemaal. Nou ja, op een gegeven moment raakt het geld dan op. En dan raak je ook je opties een beetje op. Want je kan natuurlijk niet oneindig bij mensen blijven. En toen dacht ik, oké, weet je, ik moet nu wel terug naar huis. Want mijn vaste woonplek was nog thuis. Zeg maar, waar ik ook echt ben opgegroeid. En ik moet daar dan gaan bedenken wat ik wil qua kamer, qua carrière. Weet je, ik had geen baan. Ik had geen mogelijkheden, zeg maar. Ik had ook niet echt veel geld meer.
School wel afgemaakt?
Nee, school drop-out. Weet je, omdat ik deed op een gegeven moment de kappersopleiding. Alleen dan voelde ik me ook, nou, wat een toxic, even onder de kappersmensen onder ons, wat een toxic environment is dat. En ook echt een toxic opleiding. Ja, het zou je echt verbazen.
Ook vind je
leraren die je belachelijk maken. Leraren die niet met je mee willen denken, omdat je alsnog het vreemde eentje bent op school.
Oh, wat zonde.
Heel zonde. Ja. En de meiden zijn daar wel echt leuk, hoor. Ik heb echt met de meiden echt wel een goede band gehad, maar de rest, nee, absoluut
wat
niet.
Wat zonde, want je denkt dat is wel een creatieve omgeving waar mensen misschien creatief, open-mindeder, weet je wel.
Ja.
Maar ja, te vergeefs dan.
Inderdaad, ja. En toen kwam ik dus eigenlijk, toen kwam ik thuis en heeft mijn moeder dus gewoon tegen mij gezegd van, nou, weet je, allemaal leuk en aardig, maar ik heb gewoon echt heel erg genoten van dat jij er niet bent en dat ik gewoon alleen woon en ik wil je gewoon eigenlijk niet meer thuis hebben. Ik wil je gewoon eigenlijk, dat je gewoon dan zo snel mogelijk weggaat.
Wel keihard eigenlijk.
Keihard, echt gewoon rock hard.
En wat gaat er dan in je om?
Ja, verdriet, onbegrip, boosheid ook. Weet je, ik dacht ook echt, oké, dan niet. Ja. Weet je, blijkbaar ben jij geen echte moeder dan als je zoiets gaat doen. Ik kan gewoon niet geloven dat je echt van je kind houdt dat je zoiets zegt. En ze zei, nou, ik geef je een week. Geef je een week om iets te zoeken en dan moet je weg zijn, zeg maar. En na 3 dagen had ik gezegd, doei.
Ja.
Terwijl ik nog helemaal niks had, hoor. Maar ik denk, ik moet gewoon weg.
Ja.
Ik had mijn spullen gepakt, ben naar Amsterdam vertrokken. En ik had al wel wat openingen, zeg maar, voor een kamer. Maar dan niet echt iets concreets. En op een gegeven moment, toen net op die 3e, 4e dag of zo, toen had ik ook echt een kamerbezichtiging. En toen kreeg ik dus gelukkig het verlossende woord van, nou, je bent echt super tof, wil je heel graag in ons huis hebben, dus je hebt een kamer. Maar ja, dat was pas over 1,5-2 weken, zeg maar. Ja. En ik wou niet, ik was nog gewoon heel jong, ik wou niet dat mijn vrienden wisten, zeg maar, hoe mijn thuissituatie, dat zo extreem was. Ja. Dus ik heb gewoon tegen hun gezegd, yo, ik...
Over 2 weken kom ik eraan.
En in reality was ik er al, maar leefde ik toen dus 1,5 weekje op straat. Ja. Omdat ik gewoon zo, ik was zo ashamed, zeg maar.
Situatie dat je niet werd geaccepteerd thuis.
Ja, en ik was zo bang dat mensen me zouden judgen, zeg maar, dat de schuld op mij zou liggen van, jij hebt het gedaan, en weet je, het is jouw schuld dat... Ja. Dat zo is verlopen. Dat ik daar niks van durfde te zeggen.
En als je dan 2 weken op straat leeft, hoe ziet dat leven eruit? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Heel beangstigend. Kijk, ik had zekerheid dat ik natuurlijk die kamer had. Dus
er was een lichtpuntje.
Er was een lichtpuntje. Je kon me daaraan vasthouden. Maar je kan niet douchen. Je kan eigenlijk helemaal niks. Je kan niet scheren. Nou, voor een transvrouw is het natuurlijk best wel heel emotioneel.
Waar sliep je dan?
Ja, overal nergens. Ja. Onder een brugje of weet ik veel wat.
Gewoon met je tasje echt liep.
Ja, klopt. Ja, en mijn koffertje. Mensen dachten gewoon dat ik een toerist was.
Ja, prima. Reis, ja.
Kijk, nu had ik natuurlijk, ik had vrienden wel in Amsterdam. En soms deed ik dan alsof ik even een dagje in Amsterdam was, weet je. En dan ging ik dan daar douchen, ging ik daar even
logeren.
Soms even inderdaad een nachtje om te overbruggen. Maar ik durfde niet te vertellen dat ik...
Eigenlijk gewoon op straat leefde.
Ja, en ik durfde ook niet te vertellen van, hey, mag ik een week bij je blijven? Want dan zouden de alarmbellen gaan rinkelen van waarom, weet je. Dus het was altijd een nachtje daar, dan weer 3 nachten op straat, dan een nachtje weer daar en dan weer 2 dagen op straat. Dus dat is eigenlijk het was een heel emotioneel proces, zeg maar, om eigenlijk dan om dat 2 weken vol te moeten houden. Weet je, en 2 weken is helemaal niet lang eigenlijk. Maar
nou,
het is
die nacht lijkt me wel lang, hoor. Als je onder een brug slaapt in, ik weet niet, het was dan zomer.
Ja, het was zomer, dus het was wel reasonably. Maar het is natuurlijk heel eng.
Ja.
Het is natuurlijk heel, heel apart ook.
Maar had je niet het moment dat je dacht, want er zijn natuurlijk ook instanties waar je dan heen kan om daar te slapen, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils en daklozencentra. Maar goed, ja, natuurlijk, je voelde je natuurlijk niet dakloos, terwijl in de theorie was je natuurlijk 2 weken dakloos.
Ja.
Had je dan zoiets van, ik kan daar aankloppen? Of was dat ook een schaamte?
Nee, niet per se schaamte, maar had ik ook echt niet over nagedacht. Ik weet niet. Ik weet ook niet waarom, zeg maar. Ik had er toen ook nog niet echt een... noem je dat, zeg maar, kennis over dat kon. Ik dacht dat het alleen voor voedsel was, zeg maar. Niet voor shelter.
Ja.
Maar dat drong ook niet op mijn dorm.
Nee.
En ik moet ook zeggen, het klinkt heel raar, maar dat was ook niet het meest ergste uit mijn leven of zo, die 2 weken.
Nee.
Want ik had dus dat lichtpuntje en ik had dus ik had vrienden waar ik wel soms een dagje naartoe kon.
Ja.
Dus het was niet dat ik er echt helemaal alleen voor stond, ook al wisten ze niks, zeg maar. Maar het was, het was niet het meest ergste wat mij, zeg maar, is overkomen. Terwijl misschien sommige mensen nu denken van...
En had je toen ook een baan bij die kamer?
Nee, die baan was eigenlijk... die baan is toen 2 weken later gekomen. Zoiets of zo. Ik had daar wel al gesprekken voor lopen, maar het was nog allemaal nog niet concreet. Allemaal onzeker.
Ja.
En eigenlijk toen ik... ik weet niet, volgens mij was ik net een week in Amsterdam of zo. En toen had ik dat laatste gesprek. En toen was toen in een fastfoodrestaurant bij Salsa Shop was dat toen.
Ja.
En toen kreeg ik dus het woord van, nou, je bent aangenomen, gefeliciteerd. Nou, bla, bla.
Ja, fijn.
Ja, heel fijn.
Eigenlijk ben je dan opeens heel independent.
Ja.
Eigen kamer, eigen baan.
En life suddenly.
Ja, Amsterdam.
360 flip.
Ja. Fijn gevoel lijkt me dat.
Ja, absoluut.
En dan heb je nog niet je transitie gedaan?
Jawel, want ik zat al wel aan... Ik zat nog niet volledig aan de hormonen, zeg maar. Ik had toen net een start gemaakt.
Ja.
Dus het was nog niet dat ik al jaren eigenlijk daaraan zat. Maar je mag legaal gezien pas vanaf je 18e aan hormonen. En ik was al wel begonnen met mijn hormonen toen ik nog thuis woonde. Zeg maar in het dorp waar ik ben opgegroeid.
Ja.
Alleen vrij kort daarna, toen ben ik eigenlijk die hele journey gaan maken en alles.
Ja.
Dus het was echt nog het hele prille begin eigenlijk.
Ja. Wil je ons meenemen naar de hele journey inderdaad van hoe dat dan gaat? Ik weet er natuurlijk misschien ook niet alle ins en outs van.
Ja.
Dus ik ben er heel benieuwd naar.
In feite als je, stel je hebt die gevoelens van ik voel dat ik een jongen ben of dat ik een meisje ben en dat je eigenlijk dan in het verkeerde geslacht geboren bent, dan kan je naar de huisarts gaan en dan kan je daaraan aangeven van luister, dit en dit is er aan de hand. Ik zou graag een verwijzing willen voor het VUMC hier in Amsterdam. En het VU en samen met nog een locatie, maar daar weet ik even niet, dat is een andere stad, weet ik even niet de naam van, die zijn gespecialiseerd echt in de genderdysforie kennis. Dus die, daar kan je dan aankloppen en daar kan je dan zeggen van luister, ik denk dat dit en dit speelt. En ik ben ervan overtuigd dat ik een meisje ben van binnen. Of een jongen ben van binnen. En ik wil daar graag voor in behandeling. Hè? Ik wil daarvoor hormonen. En ik wil daarvoor wel of geen operatie.
Ja.
Dat is allemaal eigenlijk een eigen keus. En dan krijg je een soort intakegesprek. Waarin dan een gekwalificeerde psycholoog met jou gaat kijken van... hetgeen wat jij zegt, klopt dat? Dus ben jij echt hier voor genderdysforie? En ben jij echt, zeg maar om zo te zeggen, een transgender?
Ja.
Wat ik op zich wel... het is een beetje een tweeschrijf wat ik van binnen heb. Want ik snap dat ze die hele moeilijke screening doen. Omdat er gebleken... Dus blijkbaar zijn best wel veel jongeren... zijn die denken dat ze transgender zijn, maar dan net niet helemaal. Aan de andere kant is het ook heel kwetsend dat je jezelf eigenlijk moet bewijzen dat je iets bent naar een ander. Ja. Je wordt eigenlijk niet serieus genomen.
Ja, maar zij willen natuurlijk het moment dat je natuurlijk echt operaties gaat doen, ze willen natuurlijk niet dat iemand ooit spijt krijgt. Want ik weet niet hoe onomkeerbaar dat is.
Ja, staat elke persoon er vrij voor om te kiezen of je wel of geen operatie wilt.
Ja.
Alleen het proces van intake tot operatie kan echt soms jaren duren, helaas.
Dus in principe zou je dan al wel, stel je twijfelt, dan zou je al afhaken eigenlijk.
Nee, je hebt inderdaad echt lang genoeg om erover na te denken.
Ja.
Want je doet dan zo'n screening en dan word je, vaak word je dan wel gewoon meteen toegelaten. En dan krijg je een psycholoog. Die dan, toen ik het in mijn tijd had, één keer per maand een gesprek met je gaat voeren. En dan gedurende een paar maanden, wat soms dus ook echt jaren kan duren, gaat die psycholoog dus jouw hele verleden ophalen en eigenlijk een stukje voor stukje ontrafelen en kijken van wat is er aan de hand, wat speelt er, hoe voel je je, hoe zie jij je toekomst, eigenlijk alles.
Ja.
En als die psycholoog uiteindelijk denkt, jij bent mentaal in orde om dit proces aan te kunnen en wat jij zegt klopt ook met hoe jij je gedraagt en dat allemaal, dan kan je ze noemen dat groen licht krijgen voor een naamsverandering, hormonen en voor op de wachtlijst te komen voor een operatie.
Ja, en dan begint het met de naam, denk ik, of met de hormonen.
Gelijk. Ik had eerst mijn hormonen, want moet ik ook weer even kijken hoe dat gaat. De psycholoog die geeft dan groen licht. En dan kom je meteen volgens mij diezelfde dag bij de endocrinoloog. En dat is dan de persoon die alle metingen doet. Dat is echt een soort van medicijnen persoon.
Ja.
En die schrijft dan iets voor je voor. En dat kan je dan dezelfde dag ook nog halen.
Ja.
En de naamsverandering duurt nog best wel een tijdje voordat dat door is bij gemeente inderdaad.
Maar je kiest voor Solange.
Ja.
Hoe kom je op die naam?
Ik ben die naam gekomen. Fun fact, toen je had toen nog de Veronica-gids, ken je dat? Zeg maar de Veronica-zender, daar had je altijd een gids van. Mijn moeder had die altijd. En dan, ik bladerde soms in dat boekje. En er stond een artikel over de zus van Beyoncé, die dus ook Solange heet. En ik zag foto's van haar en... En ik zag haar naam en zij was helemaal gewoon princess, weet je, gewoon black girl's magic.
Ja.
En ik zag die naam en ik dacht, Ja.
Deze vrouw.
Ja, weet je. Ja, gewoon die
zij
naam.
Zij inspireerde jou ook.
Zij inspireerde mij, ja, zij inspireerde mij heel erg. Want zij was heel erg, gewoon heel erg laid back. Heel easygoing, maar ja. Heel...
Zelfverzekerd is
heel zelfverzekerd, ja. Maar ook heel erg gewoon, zeg maar, ja, heel... Princess-like, heel ja. Alsof zeg maar alsof de stairway is made of stars, weet je, gewoon een heel
ja, echt een verschijning ook.
Ja, absoluut. Ja. En ik zag die naam en ik zag haar en ik sprak het bij mezelf uit. Het was meteen.
Ja, dit wordt mijn naam. Ja, ja
precies. Wat leuk. Dus heel ja, het is ja, dat is de inspiratie ervan.
Ja, dus dan verander je naam, begin je aan de hormonen en op welk moment besluit je dan ook operaties te ondergaan?
Nee, de operatie heeft echt nog wel een hele lange tijd geduurd, want ik heb uiteindelijk de operatie kunnen krijgen toen ik 21 was.
Okay.
Als ik het me goed herinner, moet je eerst een jaar minimaal aan de hormonen voordat je kan praten over een operatie. En dan heb je daarna ook nog een wachtlijst waar je op zit. En die kan soms ook echt maanden duren.
Ik kan me voorstellen dat je daar dan heel veel zin in hebt.
Enorm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ik moet wel zeggen, het is niet dat ik me... Ja, ik voel me niet meer vrouw, zeg maar, met de operatie. Nee. Het is ook niet dat ik, zeg maar, nu... dat het echt zo'n noodzaak was. Alleen, ik wist wel dat ik me wel fijner door zou voelen... als ik die operatie zou ondergaan.
Ja.
Omdat het in mijn hoofd dan gewoon meer klopt.
Ja.
Maar ik heb me eigenlijk net zoveel vrouw gevoeld nu... als dat ik ja, toen deed, nog voor de operatie.
Nee, het verandert niks aan je gevoel, alleen aan... Ja.
Gewoon alleen aan je lichaam, ja, absoluut. En dat was... ja, dus dat, maar het was wel heel liberal. Rating. Ja. Heel eng ook, maar heel
allemaal
vrij.
Een geslachtsoperatie.
Ja.
Je hebt ook volgens mij las ik je ademsappel laten weghalen.
Ja, een ademsappelreductie, ja. Klopt.
En verder nog dingen?
Een borstvergroting.
Oh ja, borstvergroting. Oh,
that's it.
Ja. Oké, dus dat doen ze allemaal in één keer eigenlijk?
Nee. Oh nee, zeker niet. Nee, nee,
niet een soort van pakket waar je dan in één keer...
I wish. Dat we zoveel ellende bespaard. Ja. Vu, als je luistert, werk aan.
Ja, nee. Dat het gewoon goed in één keer goed kunnen doen.
Nou ja, ik heb het wel eens gehoord dat vriendinnen van mij wel eens de optie hadden... dat ze dan de vaginaplastiek en een borstvergroting dezelfde tijd konden doen. Omdat het gewoon echt wel beter is voor je lichaam om minder vaak in narcose te moeten.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook gewoon veel meer rust omdat alles in één keer verandert. En dat je niet elke alles in stappen moet doen.
Ja.
Maar het is heel uitzonderlijk dat gebeurt.
Oké. En hoe zijn de reacties van de omgeving? Is dat nog... Want je leest natuurlijk ook afgelopen tijd natuurlijk best wel vaak in het nieuws... dat er toch nog mensen zijn. En ik probeer er altijd met mijn hoofd bij te komen dat mensen zo zijn. Maar er is ook nog best wel veel discriminatie. Heb je daar zelf veel van gemerkt?
Absoluut. Ja, Amsterdam is echt niet... weet je, iedereen denkt altijd van Amsterdam... als je buiten het bootje valt, moet je naar Amsterdam. Dan word je geaccepteerd. Verre weg van waar.
Ja,
Amsterdam is... kijk, Amsterdam is natuurlijk... Je bent vrij om te zijn wie je wil. Maar dat houdt niet tegen dat er heel veel discriminatie is. Omdat Amsterdam natuurlijk zo multicultureel is. Heel veel toeristen. Iedereen heeft een mening. Iedereen spreekt die ook uit. En je wordt gewoon heel vaak nagefloten of nageroepen op straat. Of heel vaak belachelijk gemaakt op straat. Weet je, vaak zijn er toeristen die denken van... Oh, ik zeg wat ik wil, want ik ben op vakantie en het is mijn tijd.
Yeah.
En die hebben dan gewoon echt een hele grote mond... over dingen die hun niet aanstaan, zeg maar.
Yeah.
En vaak zijn de Amsterdammers onder elkaar gewoon chill. Maar mensen die daar buiten zijn... Kijk, dit is dan puur mijn ervaring... voordat mensen op mij gaan haten. Maar dit is gewoon dit is mijn ervaring.
En dit is sowieso ook gewoon jouw verhaal, dus...
Ja, absoluut. En dat was... Ja, dat merkte ik wel. Dat het eigenlijk... Het houdt niet op qua discriminatie. Het wordt eigenlijk... alleen maar meer nu.
Ja, heb je ook wel één keer echt wat heftigs meegemaakt?
Ik kan me herinneren dat ik, in ieder geval momenten genoeg, maar ik kan me herinneren dat ik een keer, toen woonde ik nog niet in Amsterdam, maar toen was ik aan het stappen in Amsterdam en ik liep naar de trein toe en toen was er een groepje mannen van 4, 5 mannen of zo, die hadden een mening en die begonnen op een gegeven moment achterna te lopen, die begonnen allemaal een beetje eng te doen. En toen dacht ik wel echt van, shit, girl.
Ja.
Dat kan nog wel eens moeilijk worden.
Lopen,
of echt uit de hand lopen. Nou, nu is dat gelukkig goed gegaan. Maar vechtpartijen word je bij betrokken. Schelpartijen. Er zijn genoeg dingen, zeg maar, die mij zijn overkomen. Of waar ik deel van uitmaakte. Of waar ik dan bij was. Of weet ik veel wat.
Ja.
Omdat er is altijd een mening. Er is altijd een er is altijd wel iets tegen, zeg maar, mensen uit de gay scene, transgenders, drag queens. Er zijn altijd mensen die het niet mee eens zijn, die er altijd iets aan moeten doen om te laten merken dat ze er niet mee eens zijn. Ja.
Daarom denk ik ook dat het zo mooi is dat jij bijvoorbeeld nu ook weer een rolmodel, daar gaan we natuurlijk straks allemaal over hebben, dat het zo belangrijk is om al die verhalen te horen, omdat er dan gewoon het soort van steeds normaler is en dat er niet eens meer een discussie mogelijk is over dat mensen een mening willen geven.
Ja,
want
precies.
Waar geef je je mening over?
Precies.
Als iets gewoon mainstream is, zeg
maar. Dat is uiteindelijk een beetje het doel wat, wat ik dus probeer te bereiken, om het zo normaal te maken dat mensen denken, oh, ja. Oké.
En ik las ook in een interview dat je een keer hebt meegemaakt met een man die helemaal flipte, omdat die er later pas achter kwam.
Ja, klopt. Het was echt hoogzomer. Ik weet, volgens mij was dat vorig jaar of zo, 2 jaar geleden. Ik weet niet eens meer. Ik was gewoon alleen bij het zwembad. En op een gegeven moment, ik had mijn handdoekje neergelegd en een paar handdoekjes verder was een andere man, best wel echt wel een aantrekkelijke man.
Yeah.
En die vond mij ook wel heel erg aantrekkelijk. En op een gegeven moment praatje meegemaakt, samen mee gezongen. En ja, kijk, ik bedoel, ik weet, ik ben knap, maar ik ben niet naïef om te denken dat ik zo passabel ben, zo noemen we dat dan, passabel, dat mensen nooit iets doorhebben dat ik transgender kan zijn, zeg maar.
Ja.
Weet je, ik ben daar niet naïef in. Ik ben natuurlijk vrij lang, mijn stem is niet al te hoog, ik heb inderdaad littekens, dus 1 plus 1 is heel snel 2.
Ja.
Dat weet ik gewoon, dus ik voel ook niet aan mensen die ik niet ken, voel ik ook niet de drang om meteen te moeten vertellen hoe en wat.
Nou,
leuke tijd gehad met de jongen daar. En ik dacht oprecht, want hij was ook heel open, heel eerlijk. En hij zei ook echt van, ja, en ik heb een beste vriend, die is homo. En weet ik veel wat. En nou, daarvan dacht ik dus heel erg van
signalen dat hij gewoon helemaal down was.
Helemaal chill was. En helemaal dat we er ook niet over moesten spreken, zeg maar. En toen zei hij op een gegeven moment van, ga je ons nog mee naar huis? Zeg maar naar mij. Gewoon leuk voor een drankje en elkaar leren kennen. En dan gewoon een soort van proper date. Ik dacht van,
gezellig.
Gezellig, ja. heel gezellig. Dus ik ging mee naar zijn huis en we hadden ook even gewoon lekker een drankje gedaan. En op een gegeven moment dacht ik van, nu is het ook wel prima.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment van het een leidt het ander dan. Weet je kent het wel.
Gezellig, helemaal gezellig.
Ja, helemaal leuk. Misschien net iets te leuk. En het begint bij een kusje, weet ik veel wat. En op een gegeven moment was er dus wat actie in de bedroom. En toen begon hij dus opeens uit het niets zijn twijfels te trekken. Omdat hij toen zei van, ik zie nu pas dat litteken.
Ja.
Waar is dat van? En ik zie dat je littekens bij je borsten hebt. En hoezo heb jij een borstvergroting? Waarom is dat? En het is allemaal een beetje uit verhouding. Het is allemaal raar. En op een gegeven moment begon hij zo zichzelf vragen te stellen, waarvan ik dacht van, oké, ik dacht dat dit duidelijk was.
Ja.
Maar hij begon zo agressief te doen dat ik niet durfde te vertellen hoe het zeg maar echt zat. En hij zei ook echt van, ik wil nu je idee zien, ik wil nu je ID-kaart zien. Dus ik dacht, wow, oké, chill, weet je.
Ja.
Dus ik zei van, prima, hier heb je mijn ID-kaart.
Ja.
Dus hij zag mijn idee en toen zag ik hem ook echt twijfelen van, oké, staat wel een vrouw op en de naam die ze zegt, zeg maar.
Ja.
Maar ik voel gewoon dat het niet klopt. En toen zei hij, toen werd hij heel agressief en zei hij van, weet je, ik vertrouw het niet.
Ja.
Ik vertrouw niet dat jij een vrouw bent. En ik vind het allemaal heel raar. Ik ga nu echt eens even bedenken wat ik hiermee moet doen. En toen op een gegeven moment, hij deed dus de deur dicht en hij deed ook het raam dicht. En dat was voor mij het moment dat ik echt dacht van, oh my god, ik ben daar in een CSI scene, weet je. Er wordt daar gewoon een scène over mij gemaakt over vermoord weet ik veel, of opsporing gezocht of zo. Dus ik dacht echt,
wegwezen.
Ik moet hier echt weg. Want het begon echt een beetje uit de hand te lopen. Dus ik zei tegen hem, weet je wat, prima. Heel kalm van, als jij toch nu je twijfels gaat trekken en je hebt geen zin meer om meer actie te hebben, doen we het niet.
Ja.
Weet je, helemaal goed. We kwamen hier voor een drankje, we kwamen hier voor gezelligheid. Dan houden we het daarbij, hebben we gehad. Gaan we nu lekker ons eigen pad. Heel chill, eigenlijk te chill. Ik wou natuurlijk helemaal flippen.
Ja.
Maar ik dacht, dat moet ik echt niet doen.
Het is echt het beste wapen om gewoon heel relaxed te blijven.
Ja, absoluut. En dat heeft me ook wel een beetje er doorheen gered. Want ik deed dan mijn kleren weer aan en op een gegeven moment zei hij van, ik vind het nog steeds heel raar. Ik denk dat je echt even moet blijven om het erover te hebben. Toen zei ik van, nou weet je wat, laat ze dat maar niet doen. Want je bent duidelijk gewoon best wel gefrustreerd over iets. Dus ik denk dat het beter is dat we gewoon allebei ons eigen pad gaan.
Waarom zou hij dan willen dat jij zou blijven? Want
ja,
ik bedoel, als hij zo twijfels had, had hij toch kunnen zeggen, ik wil graag dat je gaat.
Precies, dus vandaar dat ik ook heel erg heel erg aan het twijfelen was van wat gaat er gebeuren inderdaad, weet je, en waar aast hij op? Ik dacht, nou, ik neem het zeker voor het onzeker. En toen ben ik dus ook gewoon mijn spullen gepakt, niet meer achterom gekeken, heel snel die trap afgerend, fiets gepakt en...
Tabé.
Bye! Ja. Ja, maar het was zo beangstigend, zeg maar, want ik dacht gewoon dat hij wel iets door had. Ik voelde niet de drang om expliciet tegen hem te vertellen, luister... Ik ben transgender. Ten eerste ben ik niet verplicht om dat tegen mensen te zeggen. Nu zeg ik het altijd tegen wie dan ook als ik op een date ga, nog voordat ik iemand leer kennen. Omdat ik persoonlijk van mening ben dat het een stukje eerlijkheid is naar de andere persoon toe. En ik voel me er fijner bij. Ja. Ik doe dat eigenlijk standaard. Maar omdat je nu iemand leert kennen on the spot, die eigenlijk al signalen geeft van it's alright, weet je, no worries. Ben ik geneigd om te denken, okay, het zal wel. Ik wijk een keer af van mijn routine.
Ja, ook gewoon een gezellige avond.
Gewoon even, weet je, gewoon heel leuk en gezellig. En nou, ik heb once and never again.
Nee, het is ook een moeilijke topic, denk ik. Want inderdaad, wat jij zegt, je hoeft het niet te zeggen. Maar ik denk wel inderdaad dat vooral dat stukje eerlijkheid, dat mensen dat gewoon heel erg waarderen, denk je niet?
Ja, absoluut.
Ook in een relatie of iets, dat het gewoon...
Ja, kijk, het is een beetje een tweestrijd die ik altijd ondervind met vriendinnen van mij ook. Want er zijn een paar vriendinnen van mij die zeggen van... Nee, waarom moet ik dat vertellen? Ga ik niet doen. Het maakt me niet uit, die eerlijkheid. Ik ben van mening, dit is mijn leven.
Ja.
En ik... bepaal wat er in mijn leven gebeurt. En ik vertel pas wanneer ik me comfortabel mee voel. En aan de andere kant heb ik een paar vriendinnen die zeggen van... ik vertel het juist, want ik wil niet dat er iets met mij gebeurt. Weet je, waaronder ik. Want juist, dat heel erg in Amerika... de meest voorkomende reden dat transvrouwen worden vermoord... is omdat mannen zeg maar eigenlijk er geen weet van hebben. En die er dan achter komen en die flippen dan helemaal... daarom is de death rate in Amerika is gewoon echt torenhoog eigenlijk onder transvrouwen. Ja. En dan wil ik echt niet zeggen dat het alleen maar komt omdat die vrouwen niks vertellen, hoor. Want mannen zijn eigenlijk gewoon daarin in Amerika zijn ze gewoon walgelijk.
Ja. En daar begint het probleem natuurlijk.
Daar begint het probleem. Alleen er zijn gewoon, weet je, je hebt eigenlijk als transvrouw heb je eigenlijk heel weinig tot zelden kans op echt, zeg maar, het echte gevoel van liefde of interactie met een man. Omdat heel veel mannen denken, that's not my cup of tea, weet je. En heel veel mannen hebben nog steeds die stigma en die shame van, als ik met een transvrouw ga, dan word ik gezien als homo.
Ja.
Weet je? Dus heel veel mannen willen niet gezien worden met een transvrouw. Wat is dat toch? Mannen, wat is dat? Vertel.
Ja. Nee, maar ik ben oprecht heel benieuwd, want ik vind dat... ik kan niet in de brein van een man kruipen. Maar dat hoor je vaker, zeg maar, dat zoiets dat speelt. Dat ik denk, hoezo?
Ja, waarom? Waarom moet het van toepassing zijn? Ja. Dus waarom is het belangrijk?
Maar dat is hetzelfde met bijvoorbeeld in de media is nu ook best wel veel te doen om het feit dat als iemand wordt geïntroduceerd, bijvoorbeeld, dat er dan bij staat, oh, trans vrouw of trans man of iets. Terwijl het gaat gewoon om de persoon. Vaak. Ja. Dat is best wel een ding nu ook.
Klopt.
Hoe ervaar jij dat?
Ik vind het, ik ben het daarmee eens. Wordt te veel. Heel toevallig was er een paar jaar geleden was er een artikel over de metro in België. Die over Nicky de Jager, oftewel Nicky Tutorials, een artikel schreef. En in die headline stond: Nederlandse transgender wint Eurovisie Songfestival hosttitel of zoiets. Zeg maar in die content. Waarvan zij toen dacht van. What in the bananas is going on? Weet je, ik heb een naam. Weet je, ik heb een naam. En kijk, dat is natuurlijk altijd heel veel. Al mijn interviews, Nicky komt altijd aan bod. Okay, ik weet niet wat het is. Ja, Nicky, als je luistert, you're my girl, blijkbaar.
Ja, maar dat is natuurlijk ook een redelijk recent voorbeeld van iemand die dat dus niet heeft durven zeggen. En nu dan opeens wordt dat bij haar naam geplakt. Terwijl, waarom? Want zij is gewoon goed in wat ze doet.
Precies. En dat is natuurlijk altijd waardoor Nicky bekend heeft willen staan. Haar kwaliteiten als make-up artist, als empowered woman, weet je. En niet als transvrouw. En dat ze dan nu zo'n artikel krijgt waarin staat... Nederlandse transgender wint Eurovisie Songfestival host, weet je, hosttitel. Dat zij dat dan live gaat hosten.
Ja.
Congratulations, by the way, Nicky.
Ja.
Dan, weet je, het creëert echt die muur waarin...
Het stigma of dat soort van dat het een ding is of zo.
Ja, precies. Ja. Terwijl eigenlijk de enige gepaste titel zou moeten zijn... Nicky Tutorials of Nicky de Jager.
Presenteert het Songfestival.
Ja, op zijn minst anders Nederlandse vrouw, weet je, zoiets. Maar waarom moet je altijd transgender maar klakkeloos benoemd worden om een statement te maken?
Ja.
Aan de andere kant, als ik ga kijken naar bijvoorbeeld mijzelf. Kijk, ik ben nu natuurlijk een van de eerste die een soort empire aan het opbouwen is. En juist, hoe meer er nu over gesproken wordt over transgender vrouw, hoe meer normaler dat gaat worden in de media en ook in mensen hun levens. Kijk, als er nu alleen maar bij had gestaan vrouw win misverkiezing, dat waarschijnlijk veel minder mensen die zouden omkijken. Omdat natuurlijk, er zijn al heel veel vrouwen elk jaar die misverkiezingen winnen. Maar wat nu dit juist zo bijzonder maakt, is dat ik natuurlijk een transgender vrouw ben die een cisgender-oriented misverkiezing heeft gewonnen. En dat is wat ik ook wil benadrukken, zeg maar. Omdat het, hoe meer ik het nu benadruk, hoe minder het later nodig is voor de volgende generatie.
Uit te leggen. Je breekt daar echt een lans in. Maar voor duidelijkheid, cis betekent dus een wedstrijd waarin er eigenlijk tot voor kort alleen in twee genders werd gedacht, toch?
Cisgender personen zijn eigenlijk personen die geboren zijn als geslacht, waarmee ze zichzelf ook identificeren. Dus bijvoorbeeld, je bent geboren als man en je identificeert je ook als man, ben je een cisgender man.
Ja.
En zo ook voor vrouwen. Ja. En we gaan spreken over transgender als je bent geboren als man of vrouw, maar je wilt niet leven in dat geslacht. Dus je gaat daar een switch mee maken.
Ja, dus je identificeert je als het andere geslacht.
Ja, klopt, inderdaad.
En daartussen zijn natuurlijk allerlei vormen. Er is natuurlijk zoveel.
Er zijn heel veel spectrums, heel veel termen, heel veel personalities eigenlijk daartussenin.
Dus we kunnen het ook niet misschien zo makkelijk, maar voor deze is het wel zo, omdat jij in deze misverkiezing duidelijk de eerste bent die dus dit eigenlijk hier een lans inbreekt, dit doet. Ja. Dus we gaan daarover hebben, want jij bent, gefeliciteerd nogmaals.
Thank you.
Welk moment besluit je mee te doen en is daar ook nog een strijd te voeren of is het al redelijk... Hoe vertel? Neem ons mee.
Ik het begon eigenlijk dat ik op de casting was uitgenodigd door de toenmalige huidige winnares van de Miss Beauty of Noord-Holland. Sophie heet zij. Zij stuurde mij een berichtje omdat zij mij... zij had mij gezocht en gevonden op mijn vorige misverkiezing die ik toen had gedaan. Ik heb in december 2019 heb ik meegedaan aan een internationale misverkiezing voor transvrouwen. Leuk. Waarin ik toen de allereerste Miss Nederland zeg maar was van al die jaren dat pageant operational was. En zo had zij mij toen gevonden. En dat was toen in januari 2020 net. En zij had mij toen gevonden en zij stuurde mij een berichtje van luister, ik ben de winnares van Miss Beauty of Noord-Holland. In feite, elke provincie heeft zijn eigen misverkiezing. Wij vallen onder Miss Beauty of the Netherlands.
Ja.
En wij hebben binnenkort een casting en ik zou dolgraag willen dat jij op de casting komt, omdat ik vind persoonlijk gewoon dat er meer diversiteit moet komen in het mediabeeld, in de wereld. En ik vind dat een misverkiezing een hele goede start daarvoor zou zijn. Dus zou jij geïnteresseerd zijn om ook echt op de casting te komen?
Ja, leuk van haar.
Superleuk, ja. En in eerste instantie dacht ik heel erg van, ja, het zal wel, weet je. Want ik ging opzoeken. En toen dacht ik dus van, dit is gewoon echt een misverkiezing zoals... zoals bijvoorbeeld een Miss Nederland, weet je. Ja. Niet van hetzelfde kaliber, maar wel dat er alleen maar cisgender vrouwen altijd hebben meegedaan en nog nooit een transvrouw. Dus toen dacht ik van het zal wel. Maar ik ben toch naar de casting gegaan en ik heb gewoon heel erg mijn best gedaan en gewoon echt laten weten van waarom ik mee wil doen en waarom ik hier toch eigenlijk wil zijn.
Ja.
Echt om die muur te doorbreken. En toen uiteindelijk aan het einde van de dag, toen zeiden ze van, nou gefeliciteerd, je bent finalist voor de Miss Beauty of Noord-Holland 2020.
Ja.
Nou,
zo leuk.
Mindblowing, zeg maar. En toen begon het hele project van de misverkiezing. Dus dat was echt maanden. Uiteindelijk was het van, zou in maart de finale zijn, eind maart.
Ja.
Toen kwam Miss Ron om de hoek kijken. Die zei, don't think so.
Ain't gonna work.
Ain't gonna work. Dus uiteindelijk heeft het traject nu bijna een jaar geduurd. Want we hadden op 12 december hadden we onze finale. Allemaal één voor één. Dus helemaal coronaproof, eigenlijk in een hotel, helemaal apart.
Ja.
En 20 december werd alles werd opgenomen. En toen werd alles live teruggekeken door de jury.
Ja.
En toen werd er dus, het moment verteld van... Solange, jij bent Miss Intercontinental van Noord-Holland 2020-21.
Ja.
En toen kwam het besef echt van... Oh my god.
Ja.
Weet je, dit
en ook
is...
van, ik ben hier iets aan het veranderen. Want
ja.
In mijn ogen zijn ook die misverkiezingen zijn een soort van heel, niet om het tekort te doen, maar een heel achterhaald plaatje van perfectie, toch? Van, het zijn altijd ook wat ik las van internationale misverkiezingen. Moet je van zo oud tot zo oud. Je moet binnen deze lijntjes. Het is eigenlijk zo dit, dat het zo mooi is dat het eigenlijk veel diverser gaat zijn.
Ja, absoluut. Ja, kijk, Miss Beauty of the Netherlands heeft altijd wel een beetje een handje gehad van meer... we willen meer van dat beeld eigenlijk afwijken. Hè? Want
ja.
Er zijn ook veel meer... er zijn ook veel bredere maten bij ons beschikbaar of zo. Dus je hoeft geen standaard slank maatje te hebben. Of lengte of huidskleur, afkomst. Het maakt er allemaal niet uit. En dat brengt gewoon een... Dat geeft gewoon een... Ja, het creëert een beeld waardoor je gewoon veel vrijer... Een vrijer land eigenlijk mag zijn.
En nogmaals, waar we het hebben helemaal aan het begin... hadden we natuurlijk over rolmodellen. En dat is natuurlijk gewoon heel belangrijk. Dat het beeld gewoon breder wordt. En dan hebben we het over hier in de diversiteit... maar in alles qua diversiteit. En dat denk ik dat het met van die dingen... zoals een misverkiezing al heel goed een beeld kan vormen.
Ja.
Maar wat wel gek is... is als jij natuurlijk straks wint... waar we natuurlijk allemaal... hopen, dan moet je naar internationaal. Alleen daar zijn nog wel een paar regels.
Ja, klopt. Hoe het in feite werkt is dat ik heb dan nu de regionale titel gewonnen van mijn provincie, dus Noord-Holland. Dat betekent dat ik in augustus dit jaar, mocht het doorgaan, even afkloppen,
ja.
Mag het allemaal doorgaan, dan is de Nederlandse titel is beschikbaar.
Ja.
En dan strijd ik dus tegen de 11 andere provincies voor die titel. Mocht ik die titel winnen, dan ben ik dus Miss Intercontinental van Nederland. En dat betekent dat ik ook aan Miss Intercontinental mag meedoen op internationaal niveau. En eigenlijk is het zo bij... bijna elke misverkiezing dat in reglementen staat dat je alleen mee mag doen als je een geboren vrouw bent. Dat is, gaat zeg maar wel een dingetje worden.
Ja, maar dat is wel leuk. Lijkt me wel leuk als het echt zover is, omdat om daar misschien de eerste in proberen te worden.
Ja, absoluut. Het is heel spannend wel, zeg maar, omdat nu al te weten dat als ik die Nederlandse titel win, dat gaat spelen inderdaad.
Ja.
Maar wat gewoon heel fijn is, dat Miss Beauty staat gewoon achter mij in de zin van, weet je, dit moet gewoon normaal worden. En dit moet gewoon, we willen hiermee juist laten zien dat het niet uit zou moeten maken. En waarom is het zo belangrijk dat je als geboren vrouw moet zijn? Want je mag ten eerste al geen kinderen hebben. Je mag ook niet getrouwd zijn. Dus wat maakt het uit dat jij geboren bent als vrouw, zeg maar? It shouldn't make any sense.
Maar misschien, het zou wel echt vet zijn als je als eerste transvrouw naar de internationale verkiezing kan.
Ja.
Dat zou echt een mooi doel
zijn. Dat zou wel echt amazing zijn.
Dan ben je niet alleen een voorbeeld voor Nederland, maar dan ben je een voorbeeld voor de wereld.
Ja.
En ik bedoel, wij in Nederland, het valt natuurlijk soms mee, maar zijn misschien al iets verder dan misschien sommige ontwikkelde landen.
Klopt.
En dat zou echt een... denk ik, een heel mooi streven zijn.
Ja, ja, het is natuurlijk. Het heeft één keer eerder plaatsgevonden met Angela Ponce van de Miss Universe in Spanje in 2018.
Ja.
Zij won natuurlijk als eerste transvrouw haar landelijke titel voor Spanje.
Ja.
En toen mocht ze meedoen aan Miss Universe. Nou, dat was natuurlijk mind-blowing. Weet je, dat een transvrouw meedeed aan Miss Universe. En daar is ook heel veel backlash opgekomen van sponsoren, van mensen eigenlijk die een aandeel hadden in Miss Universe, maar ook heel veel toeschouwers die dachten van, dit hoort niet, dit moet niet, weet je, waarom kan dit? Maar ze heeft gewoon de titel gewonnen van haar land. Dus
ze heeft het recht om daarheen te gaan.
Ja, precies. En waarom ook niet, weet je? Ze zet zich net zoveel in, misschien nog wel harder in, om de titel te pakken, om eigenlijk moeite te doen. Inderdaad. En ze heeft gewoon echt een goed beeld. Ze heeft gewoon een goed beeld bij hoe de wereld is. Ze heeft een goede boodschap ook. En dat is waar een misverkiezing om zou moeten gaan. Om je boodschap.
Ja.
Niet om hoe je bent geboren of hoe knap je bent, maar echt om je boodschap die je wilt uitdragen naar de wereld. Dat is waar het echt om zou moeten gaan.
Ja. Wat zou je willen meegeven aan luisteraars? Of hoe blijf jij zo positief en zo, zo leuk? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen zo zelfverzekerd is misschien.
Nee, klopt. Ja, iedereen heeft natuurlijk een ander leven. De een is zwaarder dan de ander. Wat ik alleen kan meegeven is, wees gewoon jezelf. En doe gewoon wat voor jou goed voelt, weet je. En laat je niet leiden door, wat wil de media? Wat wilde mijn vrienden? Wat wil die? Wat wil dat? Want het leidt je af wat echt belangrijk is. En dat is alleen maar wat jij zelf wilt. En ik heb genoeg situaties meegemaakt, waardoor ik echt bijna wel opgegeven en dacht van, ik ga gewoon mainstream met de media mee, wat de media wilt, want het zal me zoveel ellende besparen. Maar ik ben zo blij dat ik dat gewoon niet doe. Want je bent gewoon, weet je, er is niks mooiers dan jezelf zijn. En er is niks mooiers dan jezelf mogen en durven te zijn. En dat jij jezelf dat toelaat, zeg maar.
Ja.
Wat ik dan als laatste nog wil meegeven is, sta ook op voor andere mensen die daar moeite in hebben, weet je.
Ja.
Zie je dat er in je omgeving echt gepest wordt bijvoorbeeld, zeg daar iets van. Ga dat echt tegen, want het is je creëert daarmee echt een betere omgeving voor jezelf, maar ook voor de andere mensen om je heen, zeg maar. En uiteindelijk daardoor een betere wereld.
Ja.
Het is gewoon belangrijk dat we het samen doen, zeg maar. We wonen allemaal samen op deze planeet, allemaal samen in Nederland. En we moeten gewoon, meer voor elkaar doen, in plaats van alleen maar aan onszelf denken.
Ja, en gewoon een mooiere wereld maken met z'n allen.
Ja, zeker.
Ja, dankjewel, lief schat.
Thank you.
Mooi dat je er was.
Yes, gezellig.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.